Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen, gemeente, deze dienst vervolgen door te gaan luisteren en in ons hart mee te zingen met de woorden van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. 121, het eerste vers. Doen we ook deze zondag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons, allereerst vanuit het Oude Testament, Genesis 17, vers 9 tot en met 14, en daarna vanuit het Nieuwe Testament, Handelingen 16, vers 6 tot en met 15. Als schriftlezing wordt u genoemd Genesis 17, het 9e tot en met het 14e vers, en Handelingen 16, vers 6 tot en met 15, na de apostolische geloofsbelijdenis.
En die de spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vervolgens lezen we Genesis 17, de versen 9 tot en met 14. Voort zei de God tot Abraham: gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. En dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met het geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, diezelfde ziel zal uit de volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Vervolgens lezen we uw Handelingen, de 16e versen 6 tot en met 15. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, wenden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Heilige Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat onze Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace toe, de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, en van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking, gemeente, deze middag vindt u in Handelingen 10 en daarvan het laatste vers van het hoofdstuk. Handelingen 10 en daarvan het 48ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag: en hij, dat is Petrus, beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de tekst. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we opnieuw geroepen het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan 2 kinderen van de gemeente. En we lezen in verband daarmee opnieuw het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt de Zoon ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders vragen om op te staan om te antwoorden op de vragen? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat er dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt uw kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Overbeke, moeder Overbeke, vader Trouwborst, moeder Trouwborst? Geliefde doopouders, opnieuw mogen in het midden van de gemeente en in de kring van degene die jullie lief zijn, die ook voor een deel aanwezig kan zijn, twee kinderen gedoopt worden. Jullie hebben jullie jawoord zojuist gegeven. Een jawoord dat je uitspreekt in een plechtig moment, maar, en daar moeten we elkaar altijd weer aan herinneren, voor het aangezicht van de Heere. Hij is de stille toehoorder geweest. En de Heere geven dat jullie jawoord het karakter heeft gehad van een gebed. Heere, wil u alles geven wat nodig is om dit jawoord te mogen houden. Jullie beloven om jullie kinderen in de voorzijde leer, de leer die zo heel kort is samengevat in het formulier, op te voeden. Ik dacht zo bij de toespraak en de gedachten daarover aan de hand van een aantal namen. En dan mogen jullie best de naam van jullie eigen kind noemen. Al is het alleen al om te proberen om die boodschap ook bij het groter worden heel persoonlijk op jullie kind te richten. Maar voor allebei jullie kinderen geldt dat jullie kind in zekere zin een Bijbelse naam heeft. Dat geldt voor jullie kindje Michel en Malou heel bijzonder. Mozes en Johannes zijn allebei namen die rechtstreeks terug te vinden zijn in Gods woord. En er is vanuit Gods woord over die namen ook veel te vertellen. Het geldt voor jullie dochtertje op een andere wijze, in afgeleide zin toch ook. De eerste naam, Rosa, komen wij in Griekse vorm tegen in Handelingen 12. Als we lezen over het dienstmeisje Rodé. Dat meisje dat het voorrecht kende om in de gemeente van Jeruzalem een plaats te hebben. Dat meisje dat ook deel uitgemaakt heeft, misschien van de zijlijn, misschien heel persoonlijk betrokken als een biddende jonge vrouw. En de Heere geven dat het gebed jullie leven en ook het leven van jullie kind van jullie kinderen mag stempelen. En dat het geloof van de ouders van Mozes, zoals we dat terugvinden in Gods woord, ook jullie leven mag stempelen. Jullie zullen in de opvoeding, als het goed is, de naam noemen van jullie kind. Maar vergeet ook niet die andere namen die in het formulier genoemd worden. Er worden er eigenlijk meer genoemd. Ik ga ze niet allemaal langs, maar het zou mooi zijn om dat voor jezelf ook nog eens wat langs te gaan. Ik lees wel over Noach. Ik lees ook over Adam. Daar begint het formulier eigenlijk mee. Daar ligt ook onze nood. De nood van ons als ouders van nature en de nood van ons als kinderen. We zijn allemaal kinderen van Adam. Nee, dat wordt vanmiddag niet gezegd om er de domper op te zetten, maar wel als een voluit Bijbelse realiteit. En de Heere geven dat we dat ook mogen beseffen en dat dat mag wegen op ons hart. Dat dat ons mag uitdrijven tot de Heere. Tegen die achtergrond wordt het ook zo'n groot voorrecht dat de Heere ons en onze kinderen nog wilde afzonderen. Van een wereld die voor een heel groot deel in onwetendheid onderweg is naar de eeuwigheid. Maar de Heere gaf ons de voorrechten die hij geeft aan de nakomelingen van Abraham. Die andere naam die ook in het formulier genoemd wordt. Waar we trouwens afgelopen vrijdagavond met elkaar ook nog over hebben gehad. En laten dan die namen boven alles mogen brengen bij die grote naam. Die ene naam, de naam van Christus. Hem hebben jullie kleine kinderen nodig. En dat beseffen ze nu nog niet. En op jullie rust de dure plicht. Op jullie rust de verantwoordelijkheid om jullie kind bij het groter worden daarop te wijzen. Om ze uit te leggen. Waarom die Heer Jezus Christus nu zo onmisbaar nodig is. Tot vergeving van al onze zonden. Laat jullie opvoeding vol mogen zijn ook van die naam. Ja, laat het zo zijn dat jullie aan de voeten van deze Heer Jezus Christus een plaats mogen zoeken. Mogen ontvangen. Om door hem onderwezen te worden. En om dan zo ook jullie kind, jullie kinderen, te onderwijzen. Dat geven de Heere aan jullie als ouders. Dat geven de Heere aan de grootouders, die vanmiddag ook getuigen mogen zijn van de doop van hun kleinkind. Een bijzonder voorrecht, als dat zo het geval mag zijn. Dat geven de Heere ook in het midden van het geheel van onze gemeente. En in het midden van de verdere familiekring. Want de kinderen die gedoopt worden zijn ook kinderen van de gemeente. Laat er bij u veel gebed mogen zijn. Ik heb dat afgelopen vrijdag ook nog wel even tegen jullie gezegd als ouders. Dat ik wel weet van oudere mensen uit onze gemeente die helemaal niet meer naar de kerk kunnen komen. Die het sacrament van de heilige doop helemaal niet bediend zien worden. Die misschien net iets kunnen horen als een van de kinderen begint te huilen. Maar die daar op de plaats waar ze meeluisteren, biddend de kinderen van de gemeente aan de Heere opdragen. En wat zou het een voorrecht zijn, gemeente, als we zo ook betrokken mogen zijn in het gebed op de kinderen van de gemeente. Met de bede of de Heere er zijn koninkrijk uit wil bouwen. Tot eer van zijn naam en tot onze zaligheid. We willen zo meteen overgaan tot de bediening van de doop, maar eerst worden de dopelingen binnengebracht onder de woorden van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En na de bediening van de doop zingen we de ouders biddend, stil, de woorden van Psalm 134, vers 3 toe. Ik verzoek u daarbij wel te gaan staan, maar laat het van uw kant een stil gebed zijn. En we hebben met de ouders afgesproken dat alleen zij als ouders en ik namens de gemeente de woorden van dit vers ook zal zingen. Dus nu Psalm 84 vers 2, daarna de doopsbediening en dan 134 vers 3. Rosa Lisanne Overbeke, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Mozes Johannes Trouwborst, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heer om de bediening over zijn woord en de zegen daarover. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits ga dus de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, zo bevelen we de doopouders hartelijk aan u aan en bidden we of u hen wil schenken wat nodig is in het leven van iedere dag. Als de kinderen groter worden als u het geeft, geef hen dat het woord van u allereerst in hun eigen hart mag zijn en van daaruit ook in hun mond mag zijn en in hun huis mag zijn en dat het hun opvoeding van de kinderen mag stempelen en mag bepalen. Heere, leer ons die belangrijke les dat één ding nodig is voor ons en voor onze kinderen. En geeft u dat we dat ene nodige mogen zoeken, door uw genade mogen vinden. Schenkt u het en geeft u zo alles wat nodig is aan de ouders, maar ook de grootouders die vanmiddag getuigen mogen zijn van de doop van hun kleinkindje, dragen we hartelijk aan u op. Met het gebed, Heere, of u ook in hun leven geven wil veel knieënwerk voor het nageslacht. Heere, ontferm u zich over ons deze middag. Als we opnieuw willen gaan luisteren naar de geschiedenis van Cornelius en als het slot van deze geschiedenis onze aandacht vraagt, Heere, wil u ons dan leiden in uw waarheid? Schenk ons het licht van uw geest. En wil u ons leren het grote wonder dat u naar mensen vraagt die naar u niet vroegen. Dat u nog uw handen wilt uitbreiden in de prediking van het woord, maar ook in de belofte bij de heilige doop naar mensenkinderen. Ja, Heere, dat u, wanneer u krachtig werkt door uw Heilige Geest, niet alleen uw handen uitbreidt, maar ook zondaren gaat trekken. En dan zullen ze komen. Heere, wij hebben het nodig. Onze jonge mensen hebben het nodig. De kinderen hebben het nodig. Wil u het werken in het midden van ons allen? En wil u niemand overslaan? Geeft u ons, Heere, dat er vanmiddag ook heel praktisch onderwijs mag zijn over het onderwerp van de heilige doop. Een onderwerp waarover zoveel vragen kunnen zijn en waarover zoveel verwarring kan heersen. Laat het niet leiden tot verwijdering, maar geeft u dat de dingen die vanuit uw woord worden opgediept ons juist aan elkaar mogen verbinden. Heere, wij dragen aan u op de gemeente. Voor een deel thuis meeluisterend, voor een deel in dit kerkgebouw. U weet wat een ieder nodig heeft. Wil u denken aan hen die het moeilijk hebben? We denken, Heere, aan de weduwen en de weduwnaren. Aan degene die een kindje of een kleinkindje moesten verliezen. Heere, bij u is troost, bij u alleen. Wil u die schenken? Wil u zich ontfermen over hen voor wie het psychisch moeilijk is? U kent ook die omstandigheden en u weet hoe zwaar ook dat kruis kan drukken. Heere, ondersteun en help. Wilt u ook behandelingen, therapieën en medicijnen zegenen? We bidden of u wil zijn met de zieken van de gemeente. Verschillende leden van de gemeente hebben op enige wijze behandelingen ondergaan of ondergaan die nog steeds. Heere, wil u alles zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. Wil u helpen als we nog onderzoeken moeten ondergaan en dat ook spanning kan geven. Laten we al die dingen eens bij u mogen kwijtraken, Heere. Boven alles bidden we of u wil geven dat wegen van moeite en van tegenslag zo mogen worden geheiligd aan ons hart, dat we geestelijk zegen en nut door mogen ontvangen. Heere, we bidden voor die jonge mensen. We bidden of u hen wil gedenken als ze misschien staan op een kruispunt in het leven, als ze een opleiding hebben afgerond, als ze vooruitblikken naar een onbekende toekomst, als ook in deze tijd zoveel onzeker is, misschien ook wel als het tegenzit, op welke wijze dan ook. Heere, u belooft niet in uw woord dat het ons altijd mee zal zitten. U belooft zelfs niet dat wanneer wij de dingen in het gebed voor u neerleggen en onze moeilijke omstandigheden aan u bekendmaken, u precies datgene doet wat wij graag willen. Maar u roept ons wel op om al onze noden en al onze zorgen op u te werpen, voor u neer te leggen. Omdat u een God bent die zorgen wil, ook voor de tijd, soms langs zo andere wegen dan wij dachten, maar wil ons de genade geven om dat te mogen ervaren. We dragen heel bijzonder in deze tijd ons land en volk aan u op. Te midden van een wereld die overspoeld wordt door het coronavirus. Heere, ontferm u zich daar waar ontreddering heerst, daar waar verdriet is. Wees u, Heere, in landen waar dat virus zoveel slachtoffers maakt. We denken aan Amerika en Brazilië en India en Israël en andere landen waar deze dingen zich laten gelden. Heere, ontferm u zich over ons land en volk, niet minder. Sterk allen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Help ze in hun zware en verantwoordelijke werk. En geeft u onder ons land en volk en ook aan ons de echte bekering die aan uw voeten brengt. We smeken het van u om Christus wil. Amen. We willen gemeente in gedachten meezingen en luisteren naar Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kostenkerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. Zegene de Heere u en uw gaven. 87, vers 3. Geliefde gemeente, nog één keer willen wij nadenken over het lange hoofdstuk Handelingen 10. Voor degenen die deze zondagmiddag onder ons als gast aanwezig zijn, we hebben daar in de achterliggende keren al over nagedacht, over de hele voorgaande geschiedenis. En deze zondag hebben we met elkaar vers 44 tot en met 48 overdacht. Vanmorgen het eerste gedeelte daarvan en vanmiddag het laatste vers. Het zijn versen die spreken eigenlijk over drie dingen. Ze spreken over overvloed. Ze spreken over een opdracht. En ze spreken over onderwijs. Ik duid dat heel kort aan. Ze spreken allereerst over overvloed. Want we worden in gedachten meegenomen naar het huis van Cornelius, een heidense legerofficier die onder het beslag van Gods woord gekomen was. En in dat huis wordt het woord van de Heere gepredikt door de apostel Petrus. En als dat gebeurt, we hebben dat vanmorgen gehoord, dan vindt er plaats wat we in het 44ste vers lezen. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Overvloed. De Heilige Geest laat daardoor zien dat hij krachtig wil werken, niet alleen onder Joden, maar ook onder heidenen. Maar als dat gebeurd is en als dat ook diepe indruk maakt op Petrus, want dat was een wonder, dat kon hij zelf ook niet bewerkstelligen. Als dat zo gebeurt, dan spreekt Petrus ook die woorden uit: kan ook iemand het water weren, vers 47, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. En dan komt onze tekst. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam des Heren. Dat is onze eerste gedachte voor deze middag. De opdracht voor de doop. En dan volgt het slot van vers 48. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. En dat geeft stof voor de tweede gedachte. Het onderwijs na de doop. Twee gedachten. Als we stilstaan bij Cornelius en de zijnen gedoopt. Allereerst de opdracht tot die doop. En in de tweede plaats het onderwijs na die doop. Vanmorgen hebben we er al bij stilgestaan waarom Cornelius en de zijnen nu gedoopt moesten worden. We zouden natuurlijk kunnen zeggen, was dat wel nodig en was dat op dat moment wel nodig? Want Cornelius en de zijnen hadden toch dat kostbare geschenk ontvangen van de krachtige werking van de Heilige Geest. En dat was ook nog eens op een heel ongewone manier, die u slechts een enkele keer aantreft in het Nieuwe Testament, zichtbaar geworden. Want Cornelius en de zijnen spraken in vreemde talen. En daarmee liet de Heilige Geest als het ware nog eens zien aan de buitenkant wat hij aan de binnenkant van het leven van die mensen, in het hart van die mensen had gedaan. Hij had hen de bekering en het geloof gegeven onder het woord. En als nu die mensen daar in vreemde talen de lof van de Heere verkondigen, God verheerlijken zoals het er staat, ja, is het dan eigenlijk wel terecht dat Petrus direct begint over het water van de doop? Wie kan dan het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden? Toen hebben we vanmorgen gehoord dat die doop om vier redenen van belang is. De doop is allereerst als het ware de toegangspoort tot de christelijke gemeente. De toegangspoort waardoor iemand die vanuit het heidendom tot bekering en geloof komt, aan de gemeente wordt toegevoegd. En die andere drie redenen die komen straks wel langs, maar ik wil met u nu maar mijn vertrekpunt nemen in dat eerste. De doop vormt als het ware de toegangspoort tot de gemeente. Zo was het in Handelingen 2. Toen had de Heilige Geest ook krachtig gewerkt in de harten van 3000 mensen in Jeruzalem. En hoe worden die mensen dan toegevoegd aan de gemeente? Ze worden toegevoegd door de toegangspoort van de Heilige Doop. En zo zal het ook gebeuren bij Cornelius. Als Cornelius en de zijnen blijk geven dat de Heilige Geest in hun hart en in hun leven heeft gewerkt. Als Petrus daar ook helemaal van overtuigd is geraakt. Dan zullen ze toegevoegd worden aan de christelijke gemeente door het sacrament van de doop. Maar nu komt het. Wie mogen er nu door die toegangspoort naar binnen gaan? Dat zijn niet alleen de gelovigen. Maar, en dat is een lijn die we heel de Bijbel doorzien, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat is ook hun zaad, om die Bijbelse uitdrukking maar te gebruiken. Wie mogen er door de toegangspoort de christelijke gemeente binnengaan? Degene die tot bekering en geloof gekomen zijn, ja zeker die. Maar ook hun zaad, hun nageslacht. En als we daar vanmiddag zo allereerst over nadenken, ik had dat vanmorgen al beloofd, we zouden de dingen vanmiddag meer gaan toespitsen op de kinderdoop, dan trekken we dus de Bijbelse lijnen breder dan alleen maar de tekst van vanmiddag. U hebt gelijk als u zegt, ik kom dat zo nadrukkelijk in de tekst van vanmiddag niet tegen. Houd het er maar op, gemeente, dat het vanmiddag ook, net zoals op een gewone zondagmiddag, een leerdienst is. Waarin we Bijbelse lijnen, ook grotere Bijbelse lijnen, proberen te trekken. Maar vanuit de Bijbel is dan die lijn heel duidelijk zichtbaar. Wie krijgen er een plaats in de gemeente, wie krijgen er een plaats onder het verbond van God? Dat zijn de gelovigen en hun zaad. En dan begin ik maar bij Genesis 17, onze eerste schriftlezing van deze middag. Die ging over Abraham. En als Abraham op een bepaald moment door de Heere uit genade met kracht geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën, heidense omgeving. Maar de Heere brengt Abraham tot echte bekering en tot echt geloof. Dan wordt Abraham, die op volwassen leeftijd tot bekering en geloof gekomen is, dan wordt Abraham door het teken van de besnijdenis als het ware toegevoegd. Maar dat teken van de besnijdenis en dat verbond dat de Heere opricht is niet alleen met Abraham. Dat verbond richt hij ook op en dat wordt er nadrukkelijk bijgezegd met Abrahams zaad, met Abrahams nageslacht. Dat betekent dat ook de kinderen en straks de kleinkinderen, de nakomelingen van Abraham, ook zijn slaven en slavinnen, zo gold dat in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament ook nog eens, dat die ook onder het verbond gerekend worden. En dat de jongetjes, wanneer ze nog maar kort geleden geboren zijn, ook dat teken van het verbond, dat teken van de besnijdenis ontvangen. Let u even met mij op dat verschil. Abraham kwam op volwassen leeftijd tot bekering, tot geloof en hij werd besneden. En die besnijdenis was een teken van zijn gerechtigheid van het geloof, zoals de Bijbel het zegt. Zijn kinderen, althans zijn zoon Isaac en Ismaël, die worden besneden uit kracht van het verbond, omdat de Heere niet alleen Abraham wil afzonderen, maar ook zijn nageslacht. En als we daar deze middag over nadenken, dan moeten wij daarin zien het wonderlijke dat de Heere wil werken in de lijn van de geslachten. Dat de Heere in zijn genade, en dan blijf ik met u nog even in het Oude Testament, dat de Heere in zijn genade zo goed is, zo gunnend is. Dat hij die genade niet alleen wil werken in het leven van Abraham, maar dat hij ook Isaac, de zoon van Abraham, en Jacob, de zoon van Isaac, en heel dat nageslacht wil wijzen op het grote belang van zijn genade, op het grote voorrecht van zijn genade. De Heere wil de kinderen en de anderen die soms langs hele wonderlijke wegen een plaats hadden gekregen in de tent van Abraham, ook een plaats geven in dat verbond. Ik heb afgelopen vrijdag nog tegen de doopouders gezegd, zo royaal, ik bedoel dat eerbiedig, maar zo royaal is de Heere. Dat hij niet alleen mensen tot bekering brengt vanuit het heidendom, maar dat hij de kinderen en het nageslacht daarvan er ook bij wil betrekken. En dat ziet u niet alleen in het Oude Testament, maar dat ziet u ook in het Nieuwe Testament. En dan trek ik de lijn met u door van de eerste schriftlezing Genesis 17 naar de tweede schriftlezing Handelingen 16. Daar gaat het over Lydia. Dan zijn we in het Nieuwe Testament en Lydia was ook een vrouw die op volwassen leeftijd tot bekering en tot geloof kwam. Die zit daar op die plaats van het gebed onder de prediking van Paulus. En dan gebeurt dat grote wonder. De Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Lydia komt tot bekering. Lydia komt tot geloof. En dan wordt Lydia gedoopt. En staat er dan heel nadrukkelijk in Handelingen 16 bij, en haar huis. En die uitdrukking huis betekent, net zoals in het Oude Testament, haar slaven en haar slavinnen als die er waren. En die uitdrukking huis betekent ook altijd vanuit de taal van het Nieuwe Testament de nakomelingen. Dus als Lydia kinderen heeft gehad, als ze getrouwd is geweest, veel uitleggers denken dat, maar dan zijn ook haar kinderen gedoopt. Omdat de Heere niet alleen, en nog een keer let u met mij op die lijn, omdat de Heere niet alleen zijn genade in het leven van Lydia wil bewijzen en krachtig wilde werken in haar hart, maar omdat de Heere zijn handen ook uitbreidt naar die kring rondom Lydia heen. Haar huispersoneel, haar kinderen, haar nageslacht, als ze dat had. Dat is een voortgaande lijn, gemeente. Vanuit het Oude Testament ziet u die lijn zo doorlopen naar het Nieuwe Testament. Van de stokbewaarder staat er in Handelingen 16 ook iets soortgelijks. Dat de stokbewaarder werd gedoopt, maar ook zijn huis, de zijnen. Kijk, en als we dan naar onze tekst van deze middag gaan, en daar staat aan het begin van vers 48, en hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam des Heren. En als er in vers 47 nog die vraag staat, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, dan mogen we, als we de lijnen vanuit de tekst doortrekken, breed trekken in de schrift, ook zeggen, die gelden niet alleen voor volwassenen, maar die woorden gelden ook voor kinderen kan iemand het water van de doop van hen weren voor de kinderen van het verbond. Iemand zegt, dominee, betekent dat dan ook dat de kinderen die gedoopt worden ook moeten worden beschouwd als bekeerd, als gelovig? Betekent dat dan ook dat, zoals ik dat ooit eens iemand hoorde zeggen, dat je dan tegen een doopouder, het was niet in onze gemeente, maar dat je tegen een doopouder kan zeggen, gefeliciteerd na de doop, want nou is jouw kind een kind van God geworden. En nu heeft het een nieuw hart gekregen en nu is het bekeerd. Betekent het dat, als wij een kind dopen? U bent mijn gedachte al voor. U weet met mij dat dat de betekenis van de doop niet is. Dat wordt ook duidelijk in Gods woord. Want als wij in Gods woord lezen over de kinderen van het verbond, dan lezen we wel over een Jacob, maar ook over een Esau. Dan lezen we over een Isaac, maar ook over een Ismaël. Dan lezen we over twee moordenaars aan het kruis, en het waren allebei kinderen van het verbond. En de ene komt voor eeuwig thuis en de ander gaat voor eeuwig verloren. Maar lezen wij die ernstige waarschuwing van de Heer Jezus. Velen zullen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Dus wij mogen nooit zeggen, gemeente, op grond van Gods woord kunnen we dat ook absoluut nooit zeggen, dat de doop zalig maakt. Wij moeten ook nooit op de doop gaan rusten. En wat betekent de doop dan? Wat betekent het dan als het water over het hoofdje van een kind vloeit en als daar die woorden klinken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Betekent dat dan misschien, zoals sommige mensen dan ook wel weer zeggen, dat er onder de gedoopten nog kinderen zullen zijn die zalig zullen worden? Je weet nog niet wie dat zullen zijn, maar dat is de betekenis van de woorden bij de heilige doop. Er zullen er onder hen nog zijn die door wedergeboorte, door bekering en door geloof zalig zullen worden. Ja, dat is wel zo, gemeente. Dat is ook een wonder trouwens. Als de Heere dat nog wil doen, als er onder de gedoopte kinderen zullen zijn die voor eeuwig zalig mogen worden door wedergeboorte, door bekering, door geloof. Dat is wel zo, maar dat is niet de betekenis van de doop. Dat is niet de betekenis van de doop. Dan zouden wij de betekenis van de doop gaan leggen in het kind. En ik geloof dat dat nogal eens gebeurt als mensen zich gaan vergissen in de betekenis van de doop. Dan zeggen ze, of als ze kijken naar het kind, nu ja, we weten niet of dat kind nu wel zalig zal worden of niet, of het een Jacob is of een Esau. Dus die doop die zegt allemaal maar niks. Of je zegt, ja, maar die doop die wordt toch bediend aan dat kind en de Heere zegt daar toch het een en ander bij. Dus dat betekent dat kind toch zal in de toekomst zeker wederom geboren worden. Daar kunnen we van op aan. Dat is vast. Maar wij moeten linksom of rechtsom de betekenis van de doop nooit leggen in het kind. Dat is een heel mensvormige godsdienst. Als we dat zouden doen. Wij moeten de betekenis van de doop zien in het spreken van God. God breidt bij de bediening van de heilige doop zijn handen uit naar kinderen die wij hebben mogen voortbrengen, of die in de weg van de voorzienigheid op andere wijze aan onze liefdevolle ouderlijke zorg zijn toevertrouwd. God breidt zijn handen uit naar die kinderen en hij belooft dat hij voor hen een God wil zijn. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Leest u het maar eens na in het formulier. God belooft al die dingen. En dan nog één ding. En misschien is het een beetje moeilijk, maar het is ook niet zo verkeerd om met elkaar eens na te denken over wat nou echt de Bijbelse lijnen zijn als het over de doop gaat. Als de Heere dat belooft, dan draagt zijn belofte van het verbond niet het karakter van een voorzegging, maar van een toezegging. En een voorzegging, ja, dat is iets om zo te zeggen wat van tevoren gezegd wordt en wat altijd te allen tijden moet gebeuren. Een toezegging, en zo belooft de Heere bij de doop, dat is in de weg van bekering en van geloof wil ik al die dingen in het leven van dit kind vervullen. Een toezegging is dat de Heere het leven komt aanbieden aan ouders en aan kinderen die van zichzelf alleen maar de dood hebben. En de Heere breidt zijn handen naar zulke ouders en naar zulke kinderen uit. En hij zegt het. Ik wil uw God zijn. De Heere zegt ook nog meer. De Heere zegt als de God van het verbond ook. Ik heb recht op. Op uw leven. Ik heb recht op uw gehoorzaamheid. Ik heb recht op je kinderen. Daar hebben we het vrijdag nog even over gehad. Vanuit Ezechiël 16, daar zegt de Heere door middel van de profeet Ezechiël tegen het volk Israël. En dat volk dat was helemaal bij de Heere vandaan. Die hadden zich ver bij de Heere vandaan gezondigd. Daar waren op dat moment gemeenten, zover wij het kunnen bekijken, niet zoveel gelovige ouders meer. Niet zoveel bekeerde ouders meer in Israël. En desondanks zegt de Heere tegen de vaders en de moeders van dat volk. Uw zonen en uw dochteren die gij mij, die ge voor mij gebaard hebt. Dus in die donkere tijd van Ezechiël 16, in die goddeloze tijd, waarin helemaal niet zoveel gelovige en bekeerde vaders en moeders meer waren. Maar in die tijd handhaaft de Heere nog de trouw van zijn verbond. En daarom moeten wij de doop en de waarde van de doop maar nooit en nooit gaan ophangen aan het geloof van de ouders. Want dan zijn we even goed puur menselijk bezig. Maar de doop heeft zijn waarde in de God van het verbond die een ontzaggelijk lang geduld heeft. En in de weg van het verbond zijn handen uitbreidt naar kleine kinderen en naar hun ouders. En het zegt, zoek mij en leef. Daar hebben we, gemeente, iets van de diepe betekenis van de kinderdoop. De Heere die werkt als de getrouwe verbondsgod in de lijn van de geslachten. En dan zit u, of dan zit je vanmiddag misschien wel in de kerk met een schreiend hart. Want je denkt aan je kind, die is helemaal bij de Heere vandaan gegaan. En die is helemaal terechtgekomen in een leven Zonder de Heere lijkt het wel, en die gaat heel duidelijk wegen, die niet naar Gods woord zijn. Zal u toch maar op uw knieën komen, als dat u betreft. En zult u het maar zeggen, Heere, dan kunnen wij vanuit onszelf geen rechten laten gelden. Wij kunnen niet wijzen op iets van onszelf. Maar zou u aan uw verbondstrouw willen denken? En zou u dat afgedwaalde kind willen opzoeken? En zou u het willen terugbrengen? Nou, dat is iets naar aanleiding van die woorden. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden. En dan staat er in vers 48 nog bij, in de naam des Heren. Het betekent niet dat dat letterlijk zo is uitgesproken. We mogen echt wel bedenken dat Petrus, die ook de zendingsopdracht van de Heer Jezus heeft gehoord, opdracht heeft gegeven om te dopen in de naam van de drie-enige God. Maar wat er wel met deze uitdrukking wordt gezegd is, deze mensen, Cornelius en de zijnen, en misschien waren er ook wel kinderen bij, ik wil dat er niet in leggen in deze tekst, het is wel een Bijbelse lijn die u elders in het Nieuwe Testament ziet, maar misschien hier ook wel, maar Cornelius en de zijnen worden dan gedoopt als een bekrachtiging van het werk dat God ook onder heidenen wil doen. De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. En als Petrus dan die opdracht gegeven heeft, we krijgen uit vers 48 de indruk dat hij dus niet zelf gedoopt heeft. U leest dat ook van Paulus, dat hij slechts enkele mensen in heel zijn bediening gedoopt heeft. Dat hij heel bijzonder geroepen was tot de bediening, de prediking van het woord. Petrus heeft hier opdracht gegeven aan de mannen uit de gemeente van Joppe, die met hem meegekomen waren, die, zo zullen we wel afleiden, ook ambtsdrager zijn geweest in die gemeente. Maar als dan de doop bediend is in de naam van de Heere, dan wordt inderdaad in dat huis van Cornelius nog een keer de kern van het evangelie zichtbaar. En dan onderstreept de Heere nog eens een keer zichtbaar de genade die hij daar in Caesarea heeft gewerkt. En leg er dan uw eigen leven maar eens naast ons eigen huis. Hoe is het, gemeente, in uw huis? Woont de Heere daar? Werkt de Heere daar? Als je misschien nog maar kort getrouwd bent en nog met z'n tweeën bent, of als je alleen bent, of als u een gezin mag hebben, maar hoe is het in uw huis? Woont de Heere daar? Werkt Hij op die plaats? Is het uw verlangen, is het uw gebed al geworden, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen? Of moet u het zeggen, het is bij de hemel bekend hoe er vanuit mijn huis ook een roep klinkt naar omhoog? Of moet u het zeggen, ik durf niet te zeggen dat de Heere in mijn huis woont. En ik durf eigenlijk ook niet te hopen dat dat ooit een keer kan, want ik ben het niet waard dat de Heere onder het dak van mijn huis zou inkomen. Kom, let eens op dit woord van Handelingen 10. Welk huis zocht de Heere nu uit? Het was het huis van die heidense Cornelius. Opgegroeid in de duisternis van het heidendom. Een paar weken geleden hebben we nog tegen elkaar gezegd, een geharde soldaat. Een man die waarschijnlijk beroepsmatig heel wat mensenlevens heeft beëindigd. Heel wat bloed heeft vergoten. De dood verschillende keren in de ogen heeft gezien. Een man die het respect genoot van de 100 Romeinse soldaten die onder hem stonden. Een geharde soldaat. Maar God bracht hem op de knieën. En God bracht hem tot bekering en de Heere verheerlijkte zijn genade in het huis van Cornelius. En misschien moet u wel zeggen, ik ben net zo'n mens als Cornelius en wat er bij hem aan de buitenkant van zijn leven zat, zo'n geharde soldaat, dat zit bij mij aan de binnenkant van mijn hart. En zo'n geharde strijder tegen God. Tegen zijn woord en tegen zijn wet en tegen zijn evangelie. Maar de Heere weet door die vijandschap wel heen te breken. En als de Heere gaat overwinnen en gaat inwinnen, dan komt een mens op de knieën. Zelfs een mens als Cornelius. Dan komt een mens tot bekering. En dan komt er ook dat voornemen in uw leven om te gaan spreken over de daden van God. En dan krijgt u zijn onderwijs nodig, zoals Psalm 78 ervan zingt. We willen er naar gaan luisteren, Psalm 78 vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. 78 vers 3. Cornelius en de zijnen gedoopt. We hebben nagedacht over de opdracht tot die doop. Die geldt dus voor volwassenen die vanuit het heidendom tot bekering en geloof gekomen zijn. En voor hun nakomelingen. En dan in de tweede plaats het onderwijs na die doop. We lezen slot van vers 48 in het laatste zinnetje van dit hoofdstuk. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Dus Cornelius en zijn huisgenoten, ze hebben aan Petrus gevraagd of hij bij hen wilde blijven. Enkele dagen. Wat ligt er in dat kleine zinnetje aan het slot van hoofdstuk 10 opgesloten? Drie dingen. Het eerste is, hier zien wij christelijke gastvrijheid. Die komt u vaker tegen in Gods woord. ook in het Oude Testament al. Denkt u eraan hoe Abraham die verschijning van de Here met twee engelen heeft ontvangen, terwijl hij nog onwetend was dat het de Here was. Gastvrijheid voor Petrus. Daar ligt ook een aansporing in voor ons. Vergeet de herbergzaamheid niet, schrijft de Hebreeën schrijver later, want daardoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Tweede wat erin ligt is, de scheidslijn tussen Joden en heidenen wordt hier als het ware nog verder afgebroken. Dat had de Heere natuurlijk al heel duidelijk laten zien toen de Heilige Geest ook viel op de heidenen. Maar dat ziet u hier nog eens duidelijker als Petrus niet alleen onder het dak van Cornelius in een heidenshuis komt. En dat was in de tijd van het Nieuwe Testament iets heel ongewoons. Maar als hij er ook blijft, een aantal dagen, de scheidslijn, de middelmuur des afscheidsels, zoals Efes het zegt, die wordt afgebroken. En dan het derde en het belangrijkste, dat is dat achter deze vraag, Petrus, wilt u enige dagen in ons huis blijven, ook de honger ligt naar meer onderwijs. Cornelius had de Heilige Geest ontvangen. Cornelius was tot bekering en geloof gekomen. En wat is nou kenmerkend voor mensen die Gods Geest hebben ontvangen? Ook dit, dat ze hongerig worden naar meer onderwijs. Dus als je tot bekering en geloof komt, dan weet je niet alles. Maar dan ga je ook juist zo zien dat je nog zo ontzettend weinig weet. En dan word je in je eigen ogen juist ook een onwetende, een dwaas. Heere, leer mij de dingen. Denk aan wat Calvijn in dat ene kleine zinnetje over zijn eigen bekering heeft geschreven. Ik heb het u wel eens vaker gezegd, maar Calvijn schreef niet veel over zijn eigen leven. Die hield er niet zo van om veel over zichzelf te spreken. Maar die heeft over heel zijn bekering één klein zinnetje in het voorwoord op een van zijn Bijbelverklaringen geschreven. En dat zinnetje gaat ongeveer zo. Op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was, heeft God mijn hart door een plotselinge bekering geneigd tot de houding van een discipel, van een leerling. Wat was bekering voor Calvijn? Toen is hij door God echt leerling gemaakt aan de voeten van Christus. God heeft zijn hart geneigd tot leerzaamheid, disciplinam staat er letterlijk. Discipline, maar dan de houding van een discipel. Calvijn werd leerling op de school van vrije genade. En op de school van vrije genade, daar leert de mens niet dat hij heel wijs is en dat hij zoveel weet, maar daar leert hij juist dat hij dwaas is en dat hij zo weinig en niets weet in zichzelf. Misschien dat er ook nog iemand vraagt vanmiddag, hoe oud was Calvijn eigenlijk? Op een leeftijd dat hij al te zeer verhard was. Ja, zo begin 20. Op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was. Als het gaat om Gods genade. Maar dan weet de Heere toch nog door die harde laag, door die ijskorst heen te breken. En laat dat nu eens een woord mogen zijn wat meegaat met mensen van begin 20. Om te laten zien dat het de hoogste tijd is in je leven. Dat je de Heere zult gaan zoeken en dat de Heere werkt in je eigen hart en leven. Zoals de dichter van Psalm 119 het ook zegt. Het is tijd dat de Heere werken. Laat dat een woord zijn wat meegaat in het leven van onze jonge mensen. Ik heb het u misschien wel eens verteld, gemeente, maar dat voorbeeld, dat zinnetje, uit het leven van Johannes Calvijn. Dat is een zinnetje geweest dat een van de stagiaires op de middelbare school waar ik zat aan onze klas vertelde toen ik denk ik een jaar of 14, 15 was. En dat is altijd blijven haken, want die man vertelde ook hoe dat op zijn hart zo'n geweldige indruk heeft gemaakt. Dat is altijd een beetje in mijn eigen gedachten blijven hangen. En toen werd ik zelf begin 20. En toen kwamen die woorden zo langzaam maar zeker steeds meer terug. Op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was. Er kan ook een woord zijn wat je in de nood gaat brengen. Wat je gaat uitdrijven tot de Here. En dan mag ik vanmiddag ook zeggen, als u nu vanmiddag mee aan het luisteren bent of in de kerk bent en u bent 80 of 90. Dan kan het niet anders, of als u nog buiten de genade leeft, dan bent u waarschijnlijk wel heel hard geworden. Kan ook wel anders. Je komt ook nog wel eens oude mensen tegen die heel teer zijn in dat opzicht. Maar misschien ben u ook wel heel hard. Is dat zo? Zijn er ouderen onder ons buiten Christus en buiten Gods genade die zo hard zijn en die zo'n stenen hart hebben? Die misschien wel een bepaald gevoel hebben voor wat zuiver is en wat onzuiver is, wat waarheid is en wat geen waarheid is. En dat hoef je echt niet allemaal weg te doen, maar die met dat alles dan moeten zeggen, maar Heere, als het er nou op aankomt, dan is mijn hart zo onbereikbaar, zo'n steenklomp. Dan zit daar zo'n ijskorst van jaren omheen. En dan toch zou voor de Heere iets onmogelijk zijn. En dat waren die woorden die zo in Genesis 17, 18 komen tot Sara als ze 89, bijna 90 is. Zou voor de Heere nu iets onmogelijk. Dat zeg ik niet tegen de jonge mensen. Want je weet helemaal niet of je 90 wordt. Het kan morgen, het kan vanavond wel eeuwigheid zijn. Maar ik zeg het wel tegen een bekommerde oudere onder ons die zegt, o God, zou het nou voor mij nog kunnen? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij kan door de kracht van zijn genade die ijskorst na zoveel jaren nog laten smelten. Hij kan u ook op hoge leeftijd nog schuldenaar maken voor hem. En hij gaat heel je leven je aanklagen en beschuldigen. Maar wat een zegen zou het zijn als dat ons mag uitdrijven tot de Here. Als we oud zijn, ook als we jong zijn. Cornelius en de zijnen hadden onderwijs nodig. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Onderwijs na de doop. Dat is het eigenlijk, waar de tekst over spreekt. Onderwijs na de doop. En dan trek ik ook de lijn maar door naar jullie als doopouders. Want daar worden jullie toch ook als doopouders toe geroepen. Waartoe? Allereerst, doopouders, en ik zeg het tegen alle ouders in de kerk, maar ga nou niet zelf beginnen. Ga nou nooit zelf beginnen, maar zoek allereerst een plaats aan de voeten van de Here. Om door hem onderwezen te worden. Want wat zou het arm zijn als wij ons best doen om onze kinderen te onderwijzen, maar we staan er zelf buiten. Zoek een plaats aan zijn voeten. Heere, wil u me onderwijzen? Wil u me brengen tot die houding van een discipel? Wil u spreken tot mijn hart? En om dan zo ook te gaan onderwijzen. Misschien mag ik jullie nog kort herinneren en dat zo ook wat doortrekken naar de anderen in de gemeente. En daar gaan we daarmee maar afronden. Maar afgelopen vrijdag heb ik aan jullie en aan de andere doopouders verteld dat ik ook nog wel heb gedacht om te preken over het tweede gebod deze middag in de doopdienst. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij geboden onderhouden. Dat stuk. Wij herkennen het allemaal, woord het iedere zondag. U denkt wellicht, wat een vreemde tekst zou dat geweest zijn, dominee, voor een doopdienst. En toch niet. Ik heb het vrijdag tegen de doopouders gezegd, maar in dat gebod gaat het over het beeld van God dat wij maken. En dat hebben wij allemaal, hier in de kerk ook, deze middag. Wij hebben allemaal een beeld van God. Voor onszelf. Hoe ben u daaraan gekomen? Hoe ziet dat beeld van God er eigenlijk uit? En dan nog iets, en dat is heel bijzonder voor ouders bestemd. Dat beeld, dat geeft u mee aan uw kinderen. Dat beeld, dat gaat doorwerken in de lijn van de geslachten. Daarom komt in het tweede gebod ook nadrukkelijk het derde en het vierde geslacht en de duizend geslachten aan de orde. Wij hebben een beeld van God. En als het nu aan ons ligt, aan u en aan mij ligt, dan maken wij allemaal een beeld van God zoals we graag willen dat de Heer is. En dat is misschien wel een God die, ja, die alles door de vingers ziet en alles goed vindt. Of een God die zo streng is en zo op een afstand is dat hij ten diepste met alle gemak buiten ons leven gehouden wordt. En dat is alles wat we er dan over zeggen. En wat we erover naar buiten brengen. En wat we erover meegeven aan onze kinderen. Wat voor beeld van God hebt u eigenlijk? Wat voor beeld van God draagt u eigenlijk over aan uw kind? Wat is het nodig dat wij het Bijbelse beeld van God heel persoonlijk mogen leren? En daarvoor is nodig dat we Gods woord ook zullen onderzoeken. Daarvoor is nodig dat we de middelen ook gebruiken. En dat we vragen aan de Heere, Heere, mag ik het Bijbelse beeld ontvangen van wie u bent? Al is het dan misschien, en dat zou ook best nog kunnen, bij iemand in de kerk of die met ons meeluistert in de eigen jeugd wel heel anders gegaan. En hebt u misschien wel een beeld van God gekregen dat ook totaal niet Bijbels is? Of dat in ieder geval zeer eenzijdig is? Maar laat het ons gebed zijn, Heere, geeft u dat ik u mag leren kennen zoals u echt bent. Vanuit uw woord, maar ook door de toepassende werking van de Heilige Geest. Zodat het praktijk mag worden. En zodat ik dat aan mijn kinderen mag meegeven. Schenk me dat onderwijs. En laat ik zo mijn kinderen ook mogen onderwijzen. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. De Heere geeft het aan jullie als doopouders, aan ons allen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord nog willen zegenen? Iets van de leer vanuit uw woord, ook naar aanleiding van onze tekst van deze middag, kwam zo tot ons. Geeft u dat het mee mag gaan in onze overdenking. Geeft u, Heere, dat wij dat Bijbelse beeld van u door genade mogen leren. Daarvoor is zo nodig dat onze blinde ogen geopend worden. Want anders zien we het beeld van u helemaal niet. En maken we er een verkeerd beeld van. O Heere, open onze ogen. Schenk ons uw onderwijs. Maak ons ook als ouders werkzaam aan de troon van uw genade. En geeft u dat wij ook, in de verantwoordelijkheid die u ons geeft, de kinderen die aan onze zorgen werden toevertrouwd, mogen onderwijzen in de weg. Heere, schenk zo uw zegen over wat gesproken werd, uw genadig verzoening over het zondige. Schenk dat wij ook volgende week zondag elkaar weer hier mogen ontmoeten of op andere wijze met elkaar verbonden mogen zijn. Heel bijzonder dragen we Jeroen en Tahiut aan u op in de voorbereiding op de belijdenisdienst. Schenk hen wat nodig is en laat de gebeden van de gemeenteleden hen ook mogen omringen. We vragen het alles om Christus wil. Amen. Psalm 25, het zevende vers, is onze slotpsalm. We willen gaan luisteren naar de woorden van vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.